Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 42, vers 2 en 5. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Waar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En ook het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die staag zijn gunst gebiedt. 2 en 5 van Psalm 42. ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord daarop willen we zingen uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor vanavond vindt u in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 12, de eerste 10 versen. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus. Voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u ook in dit gedeelte. De bekende versen over de doorn en het vlees. 2 Korinther 12, vers 7 tot en met 9a. Ik lees dat nog een keer met u. 7 tot en met 9a. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zal verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Getrouwe en heilige Heere, o hoorder der gebeden. Zo mogen wij op deze zondagavond in uw huis ootmoedig tot u treden. Allerlei geslachten. Dat begon al heel vroeg in de Bijbel. Toen men uw naam begon aan te roepen. En dat ging door. In handelingen. En ook vandaag. Allerlei geslachten mogen ootmoedig tot u naderen. En Heere, dan bidden wij om die gezindheid, om die houding die gepast is als we tot u, de heilige God, naderen. Ootmoed. Nederigheid. Het zou altijd zo moeten zijn, Heere, in ons leven en in ons hart. Want wie zijn wij in onszelf? Wij zijn van u afgevallen. We hebben uw eer geroofd. We zijn zo op onszelf gericht. Wij zijn uit de aarde, aards. En Heere, ook na ontvangen genade dan is daar die zonde die ons aankleeft. De boosheid kleeft ons altijd aan. Heere, we belijden dat. En we bidden om uw vergeving, om uw genade. O hoorder der gebeden, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wilt u geven dat als we zo samen zijn gekomen als gemeente, als we meeluisteren thuis of waar dan ook, dat het woord van u, wat u ons geeft en wat ook deze avond open mag liggen en gepredikt mag worden, ons hart mag binnenkomen. En daar bidden we om, Heren. Of u dat wil geven voor het eerst of weer opnieuw. Dat we het woord niet alleen horen en lezen en verkondigen. En dat we het niet alleen begrijpen, dat we er niet alleen amen op zeggen. Maar dat het dwars door ons heen gaat. Dat we de zoetheid van dat woord mogen smaken en proeven. En dat als het woord ons corrigeert, dat ze ook dat aanvaarden. Geef dat we voor uw woord zullen buigen. En wilt u, door het werk van uw geest, in ons midden zijn, ons hart openen, de schrift openen, en zo uw zegen aan ons allen persoonlijk geven. Opdat het, net als bij Paulus, ook voor ons mag gelden, jongeren, ouderen, de alleroudste leden van de gemeente, de kinderen, uw genade is mij genoeg. En dat we niets anders meer hoeven dan hem te kennen. En dat we alle dingen schade achten, leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van u, Heere Jezus Christus. Heere, die genade was Paulus genoeg, terwijl hij een doorn in zijn vlees had. En wellicht zijn ze ook hier in de gemeente, die te maken hebben met doorns en distels in hun leven, in hun hart, in hun lichaam, in hun gezin, hun familie, in een huwelijksrelatie. Heren, het kan op zoveel terreinen dat we een kruis met ons meedragen, wat zwaar is, onnoemelijk zwaar, wat we in alle eenzaamheid dragen, wat ons neerdrukt en verstikt. We bidden u, Heren, om uw hulp, om uw kracht, om uw ontferming, o hoorder der gebeden. En u voor u ook diegenen die daarmee te maken hebben, tot een hand en een voet wil zijn deze avond. En het onderwijs wil zegenen, ook voor diegenen. Wees zo met heel de gemeente, de jonge mensen, in hun studie, op school, op hun werk, de ouderen, wees met de gezinnen, heren, mogen er kerkjes gevonden worden binnen de gemeente van Middelharnis. Vaders en moeders die uw naam vrezen, die de kinderen voorleven in het dienen van u. Geef het, heren, de jongeren, dat het woord smaakvol mag zijn voor het hart. En dat ze die psalm bij mogen vallen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Uw geest is uitgestort op alle vlees. Heren, Pinksteren is juist ook het feest voor de jongeren, die gezichten zien, profeteren. Heren, wilt u doorgaan met uw werk, ook hier in Middelharnis, het jeugdwerk zegenen. De Broeders Kerkraad, onze ambtsbroeder, dominee Procé en zijn gezin. Wilt u ze bedouwen met uw geest en wilt u ze wijsheid, inzicht in de schrift, voorzichtigheid, liefde, genade geven. En wilt u geven dat het woord wat hier gezaaid mag worden, zondag aan zondag, en wat ook door de week zijn plek mag hebben in de gemeente, dat het niet ledig zal wederkeren tot u. We bidden voor heel uw kerk, heren. Dat deel van de kerk dat verdrukt en vervolgd wordt. We bidden voor uw volk Israël, of u de ogen wil openen voor de Christus der schriften, die ene naam gegeven onder de hemel, waardoor Jood en Heiden moet zalig worden. Geef, Heere, dat er wegen gevonden worden om die ene naam ook bekend te maken. En wilt u ook daarvoor de vrucht zorgen? Wees met de christenen in Israël, de christenen onder de Palestijnen. Mensen die vaak tussen twee vuren zitten en vaak vergeten worden. U vergeet ze niet, Heere. Wilt u het betonen en laten zien? We bidden voor het werk van de zending. Het Bijbelvertaalwerk. Wees met allen die uitgezonden zijn. Al uw kinderen en knechten. We bidden voor het werk van de evangelisatie. Ook in het bijzonder de komende week op de havendagen. Heren, wilt u het werk van de boze afbreken. En wilt u uw rijk bouwen. En wilt u jongeren en ouderen grijpen in het hart. En zegent u ook allen die zich daarvoor inzetten. Al die gevouwen handen, de gebeden die opgezonden worden. Gepaard met het evangelisatiewerk ook dan. Wilt u ze verhoren en wilt u het zegenen. Geef moed en kracht. En u hebt het zelf gezegd. Gij zult mijn getuige zijn. Een opdracht en tegelijk een belofte, Heere, wilt u doen wat u beloofd hebt. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor onze overheid. Voor allen die over ons gesteld zijn. Heere, geeft u genade, wijsheid. In bijzonder aan hen die biddend hun werk mogen doen, levend naar het woord van u, luisterend naar dat woord, ervoor buigend. En geef, Heere, dat ogen open mogen gaan. Opdat het gezien mag worden hoe heilzaam dat is. Dat dat echte vrijheid zal brengen. Een leven naar de schrift. De waarheid van u. Heere, we bidden. Of u zo wil geven. Dat het werk van u door mag gaan. En wilt u deze wereld heen sturen naar de dag van de voleinding. De dag waarop alle oorlog voorbij zal zijn, alle ellende, alle zonde. En waarop u zult zijn, alles en in allen. En u volmaakt, alle eer en lof zal ontvangen die u waard bent, Heere. U staat er zelf voor in. En daarom leggen we het bij u neer in uw handen, o hoorder der gebeden. Zie ons aan niet in onszelf, maar in de Heere Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 77, het vierde vers. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En ook het zevende, het zesde. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Dus 4 en 6 van Psalm 77, u mag de Heere dienen met uw gaven. Na de preek zingen we op Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. 3, vers 2. Gemeente, we hebben samen gezongen. O hoorder der gebeen. En dat betekent heel eenvoudig dat de Heer het gebed hoort. Maar hij verhoort het gebed ook. We leren het onze kinderen al heel vroeg. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig bid en u zal gegeven worden. Dat staat er veel in de Bijbel over de zekerheid dat God het bidden hoort en dat hij gebeden verhoort. De catechisme zegt, we hebben vast de grond dat hij ons gebed zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Het laatste antwoord van de catechisme zegt, zelfs mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel. En dat ik zulks van hem begeer. God hoort, God verhoort het gebed. Ja, zegt iemand, mijn gebed ook. Ik bid al zo lang. Maar ik ontvang maar niet. Ik krijg niet wat ik van de Heere vraag. Terwijl ik het zo nodig heb. Voor mijn leven, voor mijn geestelijk leven. Moeilijk. Moeilijk. In de Bijbel kom je ook van die mensen tegen. Die worstelen met het uitblijven van het gebed. Het uitblijven van de verhoring op het gebed. En een van die mensen is Paulus. We willen vanavond naar zijn gebedsonderwijs luisteren en schrijven als thema boven de preek. Het onverhoorde gebed van Paulus. En de letters O en on zetten we dan tussen haakjes. Het onverhoorde gebed, on tussen haakjes, van Paulus. Drie gedachten. Het kruis dat hij draagt, doorn in zijn vlees. De weg die hij gaat met het kruis, het gebed. En de kracht die hij krijgt. Dat is het derde. Dus het onverhoorde gebed van Paulus. Het kruis dat hij draagt, 1. De weg die hij gaat met dat kruis, 2. En de kracht die hij krijgt, 3. Gemeente, voor ons ligt de tweede Korinthebrief. We gaan niet uitgebreid in op de omstandigheid waaronder die brief geschreven is. Daar zou je een preek op zich over kunnen houden. Over het feit ook dat er in de gemeente, in de stad Korinthe, een gemeente gekomen is. Een wonder van God bewerkt heel eenvoudig door de prediking van het evangelie. Daar in die goddeloze havenstad. Eén ding moeten we eruit lichten en dat is dit. Paulus wordt verdacht gemaakt in de gemeente. Nou, dat is vreselijk als de dominee van de gemeente verdacht gemaakt wordt. Er zijn tegenstanders die ook preken, die rondgaan, die rondtrekken en preken. En die roemen in allerlei ervaringen die ze gehad hebben. Die zijn hoogmoedig, ze scheppen op over zichzelf en ze kijken neer op Paulus, ze maken Paulus belachelijk daar in die gemeente. Dat willen ze, dat proberen ze. En ze zeggen, ja, zijn brieven zijn wel gewichtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is slap. En ze spreken verachtelijk. En daar gaat Paulus nu op in, noodgedwongen. Hij gaat ook roemen. Alleen wel op een heel andere manier dan zijn tegenstanders. Paulus gaat roemen in zijn zwakheid. Zodat Christus alle eer zou krijgen. Oh ja, Paulus zou ook wel wat kunnen vertellen over buitengewone ervaringen die hij gehad heeft. Hebben die tegenstanders die hem dwars zitten bijzondere ervaringen gehad? Paulus nog veel meer bijzonder. Maar daar heeft hij het liever niet over. Hij schaamt zich zelfs om over zichzelf te beginnen. Hij zegt, ik ken een mens in Christus over zichzelf, vers 2. Zijn eigen naam noemt hij niet eens. In de derde persoon, een mens in Christus. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel bij God zelf. Maar Paulus wil er niet over roemen en Paulus kan er ook niet over roemen. Ja, roemen, even voor de kinderen, dat is geestelijk opscheppen in dit geval. Over wat je allemaal meegemaakt hebt in het geestelijk leven. En waarom kan Paulus, waarom wil Paulus dat niet? Wel, God heeft hem een doorn gegeven. Een doorn in zijn vlees, in zijn lichaam. Wat bedoelt Paulus daarmee? En daar is heel veel over nagedacht. Er zijn mensen die wijzen op een innerlijk verdriet in het leven van Paulus. Verdriet over Israël, denkt de een. Het is immers voor Paulus een grote droefheid en een voortdurende smart dat Israël de Heere Jezus niet kent en erkent als Messias, als zaligmaker. Romeinen 9. Een ander denkt aan een of andere zonde, een bepaalde boezemzonde waartegen Paulus elke dag moet vechten, elke dag moet strijden. Calvijn ziet daar niets in, maar iemand als McShane weer juist wel. Wellicht dat zijn zondige verleden hem blijft achtervolgen. Hij heeft immers de gemeente Gods vervolgd. Sommige dingen kun je niet meer ongedaan maken. En blijven altijd zo'n zeer doen als je terugdenkt aan wat je gedaan hebt vroeger. Er zijn ook uitleggers die wijzen op bepaalde tegenstanders. Dwaalleraars die hem vijandig gezind zijn. In de Bijbel worden vijanden wel vaker vergeleken met doornen. In Numeri 33 bijvoorbeeld. Als Israël de inwoners van Kanaan niet uitroeit, dan zullen die inwoners van Kanaan worden tot doornen in de ogen van de Israëlieten. Die zullen je benauwen in het land waar je woont. Nou, van een doorn in je oog kan je vreselijk last krijgen, nietwaar? Heel letterlijk, maar zeker dus ook figuurlijk en geestelijk. Vijanden, mensen die over je lasteren, mensen die je naar beneden willen halen. Die je verleiden tot zonde, dat kan ook. Dwarszitten tot in de kerk toe. Doornen. Er zijn mensen, uitleggers, die menen dat Paulus aan een lichamelijke aandoening leed. Een oogziekte, volgens sommigen. Terugdenkend aan dat verblindende licht wat hij zag toen hij op weg was naar Damascus. En de Galaten, ze willen zelfs hun ogen wel uitdrukken voor Paulus. Zo staat er in Galaten 4 vers 15. En in vers 11 van Galaten 6, daar staat dat Paulus met grote letters geschreven heeft. Grote letters. Een grote brief, maar daar staat er letterlijk grote letters. En dat zou erop kunnen wijzen dat Paulus kleine lettertjes niet zo goed kon lezen. En dat hij daarom maar grote letters schreef, automatisch. En wat is het lastig als je als apostel en je moet rondtrekken door de gemeente, als je niet zo goed kan zien. Een lichamelijke aandoening, migraine, zeggen sommigen zelfs. Een spraakgebrek, volgens zijn tegenstanders is hij slecht in woorden. En zijn reden is verachtelijk. En zijn preken zijn niet zo flitsend, heel plat gezegd. Een doorn in zijn vlees. Een hindernis als hij op de preekstoel staat. Ja, moeten we kiezen, gemeente? Ik zou het niet durven. Misschien moeten we maar gewoon zeggen, we weten het niet. Misschien dat de lezers in Korinthe het wisten wat het was. Maar ten diepste doet het er ook niet zo heel veel toe. In ieder geval is duidelijk, Paulus die lijdt eronder, Paulus gaat eronder gebukt. Doorn in zijn vlees. Hoe komt hij eraan? Ja, hoe komen doornen in de wereld? In het paradijs waren geen doorns, gemeente. Ook geen doornen in het vlees. En nu zijn er wel doornen. Na Genesis 3, daar ligt de schuld van de mensheid, onze zonde, achter. En tegelijk, dat is de ene kant. Die doorn waar Paulus van spreekt, die is niet alleen gevolg van de zonde, maar is ook iets wat God nodig vond in het leven van Paulus. God gebruikt dus een gevolg van de zonde, een doorn in het leven van zijn kind, een knecht. Dus iets wat God haat, kan hij gebruiken. En heel uitdrukkelijk, heel duidelijk wijst de uitdrukking, is mijn gegeven daarop. Dat is een passieve vorm en zo'n passieve vorm die wijst op God als bron. Hij is niet de oorzaak van de doornen, maar die doorn komt wel in die zin bij God vandaan, dat God die doorn heeft genomen en hem aan Paulus heeft gegeven. En tegelijk roert de duivel zich er ook in. Want Paulus ervaart in die doorn tegelijk ook een engel van de Satan. Die hem slaat met vuisten op zijn gezicht slaat, staat er letterlijk. En vandaar dat sommige mensen ook denken aan een pijnlijke kwaal in of aan het hoofd, migraine, zo zei ik al. Wat doet dat pijn? De duivel speelt ermee, de grote vijand van Christus, van de kerk. Hij kwelt Paulus, hij slaat hem met vuisten, zoals de Heer Jezus in zijn lijden in zijn gezicht geslagen werd. Toen hij onschuldig werd veroordeeld, zo ook Paulus. En hoewel de Satan altijd een negatief doel heeft, heeft God een positief doel met die doorn. En wel dit doel, opdat Paulus zich niet zou verheffen. Opdat hij niet hoogmoedig zou worden met al het bijzondere dat hij heeft meegemaakt. En Satan die gebruikt die doorn om Paulus te slaan en om Paulus te verzoeken, om Paulus moedeloos te maken. Maar God gebruikt die doorn om zijn kind en knecht klein te houden. Omdat het gevaar van zelfverheffing, van hoogmoed op de loer ligt en onnoemelijk groot is en de zonde ook heel erg. Er staat niet voor niks in. In dat vers, in vers 7, twee keer, opdat ik mij niet zou verheffen. Niet hoogmoedig en trots zou zijn, zou worden. Er zijn weinig dingen die God meer haat dan hoogmoed. Deze zes haat de Heere, ja zeven zijn zijn ziel een gruwel. Hoge ogen, trots. Dat is een van de meest erge zonde. En daarom geeft hij zijn kind een doorn, een voortdurende last die niet weggaat, waardoor Paulus voortdurend zwak blijft. Doornen in het vlees. Die zijn er vandaag nog. En welke bij Paulus is, dat weten we niet, gemeente. Maar des te meer worden we vanavond uitgenodigd om onze eigen doorn tijdens het luisteren maar in te vullen. Doornen als gevolg van onze zonde. De gezamenlijke zonde. Let goed op, niet in die zin dat u een bepaalde zonde hebt begaan en dat God u daarom die doorn geeft, dat kun je niet zomaar zeggen. Maar wel gevolg van onze gezamenlijke zonde. En dan is er geen huis zonder kruis, zeggen ze wel eens, en geen hart zonder smart. Er zijn er misschien wel in de gemeente die gebukt gaan onder een lichamelijke beperking. gehandicapt. Anderen zeggen anders begaafd. Ja, welk woord je er ook voor gebruikt, het blijft altijd pijn doen. Een doorn in je vlees, moeilijk om je om te gaan. Zeker als je dat beseft. En de vraag komt naar je toe, zal ik ooit kunnen trouwen? Je verlangt er misschien wel naar, maar of het kan. En je weet dat je lijdt aan een ernstige ziekte. Langzaam maar zeker wordt het minder met je lichaam, met je hersenen. Je onthoudt de dingen niet meer zo. En je reageert soms zo vreemd. Waar kun je daaronder gebukt gaan zelf, maar ook geliefden om je heen. Als je als vrouw je man ziet wegzakken. Als je als man mantelzorger bent voor je vrouw. Doorn in vlees. Ja, er zijn ook goede momenten, maar ook o zo moeilijke momenten. Je zou graag zo'n ideale moeder willen zijn. Een ideale vader. Maar je hebt een doorn in je vlees. En je kunt je daar niet achter verschuilen en je wil dat ook niet. Maar je lijdt eronder en je gezin wellicht. Zorgen. Je man of vrouw heeft een vorm van autisme. Daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn om iemand een sticker op te plakken of een stempel. Maar het kan wel degelijk heel veel invloed hebben in een huwelijk en in een gezin. In een relatie, een doorn. Een doorn zijn in je vlees. Dingen uit het verleden die je gedaan hebt en die je nooit meer goed kunt maken. En je hebt er dagelijks last van. De gevolgen zijn er nog steeds, elke dag. Een levenslang schuldgevoel. Doorn in je vlees. Zondige gedachten, zondige dromen. Helse verzoekingen. Godslasterlijke gedachten. Vloekgedachten. Er zijn mensen die er last van hebben. Doorn in je vlees. Dat jij als jongen aangetrokken voelt tot andere jongens in plaats van tot meisjes. En misschien bent u er wel het huwelijk mee ingegaan en bent u al de 60 gepasseerd, maar u hebt dat nog steeds en u wordt ermee wakker en u gaat ermee slapen. En misschien weet uw man of vrouw het niet eens. Een doorn, kinderloosheid. Een psychische ziekte, moeite, eenzaamheid. Waarom gaat mijn weg zo? Waarom hebben al mijn vriendinnen al verkering en ik nog niet? Waarom zijn ze al getrouwd en ik nog niet? En waarom gaan ze in dat ene gezin zo fijn met elkaar om? En is er bij ons altijd heibel, altijd ruzie? En waarom gaan ze daar nog naar de kerk? En waarom gaan ze bij ons nou niet meer? Een doorn. Nou, u vult het wel aan, gemeente. Misschien zit jij wel met die doorn die niet genoemd is, maar u hebt een levensgroot voor u. Waarom zijn ze er? Ja, Paulus wist het voor zichzelf. Omdat hij klein zou blijven, ootmoedig en zwak, nederig. Opdat zo Gods kracht openbaar zou komen. En God alle eer zou ontvangen. Paulus schrijft ergens anders dat hij verdrukt werd. Verdrukt en vertroost. Opdat hij anderen in hun verdrukking zou kunnen vertroosten. Zou kunnen bijstaan, zou kunnen begrijpen, zou kunnen aanvoelen. Dat kan ook. Misschien weet u ook al waarom u een doorn hebt en jij. Om een andere reden. Maar misschien is het ook wel zo dat u het echt niet weet. Waarom gaat mijn weg zo? Ja, het moet meewerken ten goede. Alle dingen, jawel. Opdat ik leer vertrouwen op de Heere alleen, jawel. Opdat zijn beeld in mijn gezien gaat worden, ook dat. En ik geloof het. Het is mijn verlangen dat hij geëerd wordt. En ik weet wel dat de weg naar boven niet zo gaat, een rechte lijn. Maar dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan, ook dat. Maar waarom heb ik het dan en die ander niet? Die ander die soms zo gemakkelijk met een bepaalde bijbeltekst, goed bedoeld hoor, naar je toe kan komen. Of iemand die tegen je zegt, ja, je moet maar blijven vertrouwen hoor. Maar daar word je niet mee geholpen. Wat moeten we ermee geweten met zo'n doorn? Moet je het aanvaarden en ja, sla je er doorheen? Het is niet anders, de een krijgt dit, de ander krijgt dat. Nee, dat deed Paulus niet. En zo moet u dat ook niet doen, zo hoeft u dat ook niet te doen. Breng het bij God, dat. Het is gebedstof voor Paulus geworden. En daar gaat het eigenlijk om in dit gedeelte, gemeente. Die doorn op zichzelf is niet zo belangrijk. Ja, hoewel die wel heel groot kan zijn en neer kan drukken. Maar het gaat erom wat Paulus ermee doet, hoe hij daar nou mee omgaat. Wat de Heere daarin werkt en daarmee werkt. En dat is het tweede, gemeente, de weg die hij gaat. We lezen in vers 8 hierover, heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Paulus brengt zijn doorn bij de Heer. En hij vraagt heel eenvoudig of God hem weg wil nemen. Het is niet helemaal duidelijk gemeend of dat nou wijst op de Satan, die engel van Satan. Opdat hij van mij zou wijken. Het woord wijken heeft in de Bijbel een persoonlijke klank. De duivel die week van de Heere Jezus na de verzoeking in de woestijn, zelfde woord. Oorspronkelijk. Maar volgens vers 8 is de doorn het onderwerp en moet het woord hierover in vers 9 daarna terugverwijzen. Hoe dan ook, één ding is wel duidelijk, Paulus, hij bidt. Nou, dat doet een mens niet uit zichzelf, gemeente. Ook niet als er nood komt in zijn leven of in haar leven. Een mens gaat eerder vloeken. Of, ja, hij neemt het aan in stille of kille berusting. Zoveel verschil of daar niet eens tussen te zitten. Of hij wordt radeloos en panisch van angst als hij bedenkt dat dit nou zijn leven is. Of hij breekt met de kerk en met God. Paulus bidt. Dat heeft Gods geest hem geleerd. De geest van Pinksteren. De geest der genade en der gebeden. Toen hij onderweg was naar Damascus. Toen Christus hem verscheen. En toen Paulus. Ja, dat eerste gebed. Ging uitspreken. Heere, wie zijt gij? En daarna, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gods geest bewerkte dat gebed en bewerkte dat hij bleef bidden. Ook daar in de rechterstraat in Damascus, want zie, hij bidt. Zie je, het begon met bidden en het bleef bidden. Hierover heb ik de Heere gebeden. Dus de Heere Jezus, de verhoogde Kyrios. Degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de machten, ook de satanische machten, onder zijn voeten onderworpen heeft. Hierover heb ik de Heere gebeden. Immers zou de Heere geen raad weten. Hij zei toch voor zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u lieden al de dagen. Gebeden. Hoe vaak? 3 keer. 3 keer. Dat kan een bepaalde volheid aanduiden. Vaak gebeden. Hoewel, er staat niet vaak of dikwijls. Er staat gewoon 3 keer. Het kan best zijn dat het gewoon heel letterlijk 3 keer was. 3 keer gebeden. Op momenten dat die doorn zo zwaar werd. Dat die zo ging steken. En zoals er in hoofdstuk 11 vers 25 ook staat. Dat Paulus 3 keer met roeden gegeeseld is. Dat. Het was ook gewoon letterlijk 3 keer. Misschien heeft Paulus ook wel 3 keer gebeden in navolging van zijn grote meester, de Heere Jezus Christus, die 3 keer bad in Gethsemane. Mijn Vader, indien het mogelijk is, zo laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Paulus bad. Niet 1 keer, niet 2 keer, nee, hij hield aan, keer op keer. Nou, dat is heel schriftuurlijk, gemeente. Dat vind je ook vaak in de schrift. Het aanhoudende gebed. Dat is een kenmerk van het leven van Gods kinderen. Denk aan die weduwe die recht gedaan wilde worden door die onrechtvaardige rechter. Doe mij recht. Denk aan de gemeente in Handelingen. Als Petrus in de gevangenis zit, dan komt er een aanhoudend gebed. Een voortdurend gebed wordt tot God opgezonden. Denk ook aan de aansporingen van Paulus zelf. Hij spoort ertoe aan, maar hij geeft zelf ook het voorbeeld. Houd aan in het gebed, volhard in het gebed, strijdende in de gebeden, zoals van Epaphras genoemd wordt in Colossenzen. Prachtig, strijdende in de gebeden. Paulus bad 3 keer. Nou, gemeente, dat is ons tot voorbeeld. En dan mag u, dan mag jij, dan mag ik in navolging van Paulus. En ook in navolging van de Heer Jezus Christus. Het kruis en de doorn die steekt en drukt, die pijn doet, bij de Heer neerleggen. Help me toch, Heer. Verlos me er toch van. U kunt toch alles. Dat mag. En de Heere weet het al, voordat u bidt. En de Heere weet het al, ook als u het eerste keer bij de Heere neerlegt. En dat mag al rust geven. En tegelijk, het geloof oefent zichzelf, wordt door de Heere geoefend, door steeds weer dezelfde dingen aan de Heere te vragen. En dat is geen zaak van ongeloof als je steeds dezelfde vraagt, als je steeds bidt om vergeving en om een nieuw hart, om bekering, als je steeds weer met die doorn naar de Heere gaat. Nee, zo oefent het geloof zich. Zo word je geoefend. Aanhouden. Omdat je zo al aanhoudend je leert om je te verenigen met de wil van de Heere. Dat gebed, uw wil geschieden, dat kun je alleen maar leren in de weg van de geloofsoefening en de geloofsworsteling. Zoals ook de Heer Jezus zelf gehoorzaamheid geleerd heeft in hetgeen hij gebeden heeft, in hetgeen hij geleden heeft. Maar hij deed het al biddend in Gethsemane. 3 keer. En dan gaat u dan met die doorn. En jij misschien wel voor de 100ste keer. Ach, dominee, hou op. Het is misschien wel 1000 keer dat ik de Heere gevraagd heb. 'S morgens, 's avonds. Moet ik toch verder? Heer, is dat nou mijn leven? Moet ik echt zo verder gaan? Mijn leven lang hier onderzuchten? Misschien ben je al opgehouden met bidden. Verander toch niet. En misschien al wel weer een keer begonnen. Voor de zoveelste keer begonnen na een periode dat je weer was opgehouden. Heer, u bent toch almachtig. Zoveel mensen zijn door u geholpen. 1 wenk van uw almacht. 1 woord van uw almacht. Het is genoeg. U bent toch nog steeds dezelfde, Heer. Misschien is er wel iemand in Middelharnis die het gedacht heeft. Of ja, in praktijk gebracht, dat kan ook. Naar een gebedsgenezer. Ja, wie zal dat zeggen, dat het helpt? Zo dacht u. En Paulus dan? En Paulus dan? Paulus, die had ook gaven. Gebedsgaven was niet de eerste, de beste. Totaal niet. En werd hij dan geholpen? Werd hij genezen? Hij had zoveel mensen om hem heen die zo begiftigd waren met de geest van de genade, van de gebeden. In Korinthe zelf, er waren zoveel gaven, geestelijke gaven. Werd Paulus geholpen? Laten we eens kijken. En dan gaan we tegelijk ook naar de derde. De kracht die hij krijgt. We lezen in vers 9. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. God heeft zijn gebed beantwoord. Hoe dat ging, dat weten we niet, gemeente. Misschien was het door middel van een visioen, dat zou kunnen. Een buitengewone openbaring, dat zou kunnen. Of heel eenvoudig door middel van de omgang met het woord, met de schriften, al mediterend en biddend dat de Heer een wees op een bepaald schriftgedeelte. Of een preek van Timotheus waar Paulus onder zat. En dat de Heer hem in het hart greep. Of door een gesprek met een eenvoudige gelovige zuster zoals Priscilla. Dat kan ook. In ieder geval, het was voor Paulus duidelijk. Het is van de Heer. Hij zegt het tegen me. Mijn genade is u genoeg. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord. Een eenmalig antwoord. Hij heeft tot mij gezegd. Paulus heeft 3 keer gebeden. En de Heer heeft 1 keer geantwoord. En dat antwoord, dat brengt Paulus ertoe om het niet nog een keer een 4de keer te vragen. Heere, die doorn. Die doorn wordt niet weggenomen. Die doorn moet er blijven zitten. Die engel des Satans, die moet blijven slaan. Met zijn vuist. Dat kruis, dat o zo moeilijke in zijn leven, Paulus. Dit heb jij nodig. God trekt dus een bepaalde grens ook. Voor Paulus' gebed. 3 keer gebeden. Oh, stop. Niet verder. Ik zeg nee. Paulus, ik neem die doorn niet weg. Dat kan, gemeente, dat God nee zegt tegen een van zijn kinderen op een bepaald gebed. En denk aan Mozes die het land Kanaan toch binnen wilde gaan. Mozes, stop me bidden, spreek me niet meer van deze zaak. De Heer werd zelfs toornig op Mozes. Mag het land wel zien uit de verte, maar je zult er niet ingaan. Dominee Bakker heeft een prachtige preek daarover geschreven in het boekje Gebedsgestalten. Dat is nog eens om na te lezen. Ook Elia die wilde sterven, liggend onder een struik. Neem mij maar weg, heren, dat was ook een soort gebed. Werd niet verhoord, Elia, sta op en eet. Je moet op pad. David, die bad voor zijn zoontje dat op sterven ligt. We moeten het preciezer zeggen. Hij zocht de Heere ter wille van het kind van Bathseba. Maar het kind stierf wel. Jeremia, hij hoort tot 3 keer toe dat God tegen hem zegt. Stop met bidden. Bid niet meer voor het volk, Jeremia. Al stonden Mozes en Samuel voor me. Mozes, de middelaar tussen God en het volk en Samuel, waarvan we zingen, ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk, als een hemeltolk. Nou, Jeremia, al stonden ze allebei voor me om te bidden, ik zal niet horen. En in de dagen van Jeremia was dat trouwens vanwege die vele zonden die het volk vast bleef houden. Dat kan dus ook, gemeente, dat God je bidden niet hoort, omdat je niet wil breken met die ene zonde. Hier is het anders. Een andere reden waarom de alwijze God een streep zet. Bid maar niet meer. Dat kan dus. Hè? We leren het onze kinderen en dat moet u blijven doen. Want het is schriftuurlijk en daar komen we ook nog op. Bid en u zal gegeven worden. Vraag het de Heer maar om vergeving en om een nieuw hart. En leg dat dan ook maar uit aan uw kinderen. En wat dat dan is, een nieuw hart. Een hart dat verdriet krijgt over de verkeerde dingen. En wat liefde krijgt door de Heere. Dat de Heere nodig krijgt. Bid en u zal gegeven worden. En je mag alle geestelijke en alle lichamelijke behoeften bij de Heere neerleggen. Maar er kan dus een moment komen dat de Heere je duidelijk maakt. Bid hier maar niet meer om. En dat kunnen we niet invullen voor een andere gemeente. Dat is werk van de Heere zelf. Als je worstelt met die doorn en je bidt verlos me ervan, dat de Heere tegen je zegt, ik doe het niet. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. En dan hoor je wel van mensen die ernstig ziek zijn, dat ze niet meer bidden om genezing. Omdat ze weten, dit is de weg die de Heer wijst. Ook al is dat wel aangrijpend. En als je aftakelt, langzaam maar zeker, door een slopende ziekte. Het is van de Heer. Ja, gevolg van de zonde. Maar de Heer gebruikt het. Hoe de Heer dat laat weten, daar is de Heer vrij in. Door zijn woord natuurlijk spreekt hij vooral. Een preek, maar het kan ook een gesprek zijn wat je in een bepaalde richting wijst. Een deur die dicht gaat, waarbij je al worstelend in het gebed toch vrede krijgt in je hart, Heere. Als die deur dan dicht gaat en niet meer open, dan mag ik weten, dit is uw weg. Ik laat het zo, ik aanvaard het uit uw handen. Dat kan. Dat kan God geven. Dat wil God geven. Wordt je gebed dan niet verhoord? Paulus, is jouw gebed verhoord? Hoe zit dat met die haakjes, het onverhoorde gebed van Paulus? Hoe ervaar je dat? Hoor wat Paulus zegt. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Paulus, ik neem die doorn niet weg. Maar hier is mijn genade voor jou. Waar dan? In mij, zegt de Heer. Het is des vaders welbehagen geweest dat in mij al de volheid wonen zou. Een oceaan van genade voor jou, Paulus. Heb je daar genoeg aan? Kun je het daarmee doen met het vergeven zijn van je zon? Dat ik je bedek met mijn gerechtigheid. En dat ik je mijn geest geef. De geest ook van de aanneming tot kinderen. Waardoor je mag zeggen, Abba, Vader, mijn genade. Die genade had Paulus natuurlijk al eerder gekregen. Maar de Heere Jezus die wees hem dus op iets wat hij al gekregen had in het verleden. God had zijn zoon in hem geopenbaard. En die genade ontvangen in het verleden, die was ook voor toen genoeg. Toen de Heere hem daarop wees. Mijn genade, Paulus. De vergevende liefde van mij. Het is onvoltooid tegenwoordige tijd. Mijn genade is voor u genoeg. Dat zijn de woorden, Paulus, die je in je hart moet en mag graveren. En die elke gelovige in zijn hart mag graveren. Mijn genade is u genoeg. Daar kan Paulus het mee doen, gemeente. Daar kan Paulus het mee doen. Heeft hij dan geen last meer van die doorn? Dat staat er helemaal niet. Ongetwijfeld. Maar Christus' genade is genoeg voor hem. En dat is zoveel rijker, zoveel rijker dan verlossing van die doorn. Hoort u dat? Dat is alles. Genade om te leven. Genade ook om dat kruis te dragen. Genade om te sterven. Dat is die enige troost in leven en in sterven. Met dat kruis dat ik draag. Met die doorn. Met dat o zo moeilijk in mijn leven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed. Voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Wiens eigendom ik ben. Met lichaam en ziel. Met dat lichaam. Gedukt. Gebutst en gedeukt. Doorn daarin. Zou Paulus daarna niet meer gebeden hebben, gemeente, om wegneming van het kruis? Na het schrijven van 2 Korinthe? Een vierde keer? Toch weer? Ja, wie zal het zeggen? En toch het antwoord van de Heere. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Paulus, mijn genade is u genoeg. Wat is dat heerlijk dat de Heere dan weer eens zijn vinger legt. Maar datgene wat je ontvangen hebt, zal gedenken hoe voor deze Heere, als ik u maar mag kennen, dan heb ik alles toch. Iemand schreef in het kader van het verhoren van ons gebed. Heeft God altijd grotere zegeningen klaarliggen als lijkt dat hij ons gebed niet verhoort. Zegeningen. Veel groter. Niet in overeenstemming met onze gebeden. Met onze wil. Maar met zijn wil die wijs en heilig en goed is. Hoe kunnen we dat niet altijd begrijpen? Mijn genade is u genoeg. De bekende dominee Martin Lloyd-Jones. Hij zegt ergens dat hij, ja, kijkt hij terug op zijn leven. En dan zegt hij, ik ben dankbaar dat God sommige gebeden van mij niet verhoord heeft. En dat hij andere gebeden op een andere manier verhoord heeft. En daardoor is God nog meer aan zijn eer gekomen. En daarmee mocht ik nog meer tot zegen zijn voor anderen. Ja, dan is het toch een geschenk. Toch verhoring. Denk ook aan Mozes, gemeente. Hoe was het ook alweer? Hij mocht het land niet binnen. Hij mocht het hemelse Kanaan binnen gaan. Dat is toch veel rijker, niet waar? En later zou hij met Elia op de berg ter verheerlijking staan. Samen met de Heere Jezus. Is dat geen heerlijke verhoring is boven bidden en denken? En Elia, zijn gebed om te sterven werd niet verhoord. Hij kreeg iets veel rijkers. Hij werd opgenomen in heerlijkheid zonder dat hij hoefde te sterven. Met een vurige wagen. En David, hij bad voor zijn kind. Hij zocht de Heere ter wille van het kind dat op sterven lag. En wat kreeg hij? Ja. De gemeente, hij zocht de Heere. Had die maanden niet gedaan. Had die maanden niet gedaan. Als dat geen genade is, als dat niet rijk is. David, hij ligt er weer op zijn knieën. Dat is ook al verhoring, gemeente. Ja, verhoring, dan krijg je ook al zoveel, niet waar. En vervolgens mocht hij die heerlijke woorden uitspreken. Ik zal niet meer naar mijn kind komen. Mijn kind zal niet meer naar mij komen, maar ik zal wel naar hem gaan. Woorden tot troost. Voor ouders van jong gestorven kinderen. Niet verhoord zoals David het in zijn gedachten had. En toch zo'n heerlijke vrucht. De Heere verhoort dus niet altijd zoals wij willen. En hij geeft ons niet altijd precies wat wij bidden. Ook al menen we dat we het nodig hebben. Ook al houden we aan in het geloof. Maar dat betekent niet dat u slecht af bent bij de Heere. Integendeel. Of dat uw bidden niet in geloof was. Oh nee. En dat hoor je in sommige kringen ook nog wel eens. Als je maar genoeg geloof hebt, dan komt het wel. Dat is vreselijk. Want dat is niet waar. Al deze voorbeelden uit de Bijbel laten het tegenovergestelde zien. Mozes. Had Mozes geen geloof? En Paulus? Wat dacht u? God verhoort het gebed. Niet om het gebed, maar op het gebed. Uit genade. En dan komen wij niet altijd te weten waarom die doorn er moet blijven zitten. En waarom je die doorn krijgt. Misschien hebt u vandaag geen doorn. Maar morgen wel. Dat kan. En dan mag u de Heere vragen. Heere, wat is uw bedoeling ermee? En dan mag je biddend een antwoord zoeken in de schrift en lezend. Heere, maak me uw wegen bekend. Maar de Heer is niet verplicht om het Heer duidelijk te maken. Sommige dingen zullen we na deze verstaan. Als we hem mogen kennen. Maar één ding zegt de Heer wel, gemeente. En van één ding wil de Heere bidders wel verzekeren. En dat is dit. Hier is mijn genade. Hebt u daar genoeg aan? En jij? Hebt u daar genoeg aan? Is dat alles voor u? Als ik hem maar ken. Christus. Of ben je veel meer bezig met al die aardse dingen? Hulp. Kracht. In plaats van heil. Dan wil de Heere u corrigeren. Vanavond. En u wijzen op de genade. De vergevende liefde. Van de Heere. Voor schuldigen die het niet waard zijn. Dat ze genade ontvangen. Vergeving van zonde. Eeuwige armen. En als het zinken wordt, dan blijven daar toch die armen onder u. Is dat voor u genoeg om het te weten? Hij kent me. Hij doorgrondt mijn hart. En ik heb een borg voor mijn ziel, Christus, die voor mijn schuld betaald heeft. Of gaat u alleen nog maar met die door naar de Heere? En niet met uw hart, onbekeerd, onverzoend. We moeten de volgorde niet omdraaien, gemeente. Die doorn is niet het grootste probleem. Maar de zonde. Maar dat mag u hem ook brengen. In de weg van het belijden. Heer, ik heb het niet verdiend. Wat zal ik dan eigenlijk klagen? Ik krijg nog zoveel meer. Dan dat ik verdien. Ondanks dat die doorn zo zwaar is. Wees mij genadig, Heer. Dat wil de Heer u leren. Om zo te pleiten op zijn beloftewoord. Om het te zeggen. Al ben ik dan een gedeukte, een bedelaar. Nochtans ben ik rijk door hem. Want zijn genade. Dat is voor mij alles geworden. Genade van het kruis. Genade die soms ook zichtbaar wordt in mijn kruis. Zodat ik zelfs op sommige momenten kan danken voor het kruis. En dat is niet iedereen gegeven, gemeente, maar dat geeft de Heere sommige van zijn kinderen ook. Mijn genade is u genoeg. En gemeente is ook om God aan zijn eer. Paulus vervolgt in vers 9. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is een thema waar je een serie preken over zou kunnen houden, gemeente. Want daar kom je heel vaak tegen in de Korinthebrieven. Het zwakke God is sterker dan de mensen. En het zwakke heeft hij uitverkoren om het sterke te beschamen. En Paulus was bij de mensen in zwakheid en in vrees en in veel beven. Maar in de kracht van God. Maar zo, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo kan Paulus verder. Het werk volbrengen, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. En daarom hem ter eer. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat Paulus minder wordt. En de Heere meer. Ook in het kruis. Dat er niets anders overblijft dan genade om in te roemen. Dat al onze schatten beneden verloren gaan en dat ze boven verzameld worden. Zalig, zalig. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Zo zong van Lodestein. Dan gaat het om hem. Om zijn wil. En niet meer om mijn wil. Gemeente, als we de boodschap samenvatten. Dan zeggen we tegen elkaar. God verhoort je gebed. Altijd. Maar niet in de zin dat u precies krijgt wat u vraagt. Hij overziet heel uw leven. En wij zien alleen het moment waarop we bidden. Dat. En wat hij ons ook onthoudt en niet geeft. Zijn genade geeft hij altijd. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Hij vervult niet al uw wensen. Maar wel als een belofte waar u eerbiedig een beroep op mag leren doen. Zijn er alle vragen opgelost? Dominee, moet ik het daarmee doen? Verder met dat kruis? Verder met die doorn? Dat verleden, mijn alleen zijn, mijn geaardheid? Zou je het kunnen? Zou je het kunnen? Met zijn genade. Levend door en voor hem. Misschien wel op die manier ook anderen tot zegen kunnen zijn. Ik weet de gemeente, ik kan het antwoord u niet geven. De Heere kan het alleen. Sommigen zijn dankbaar geworden voor de doorn in het vlees. Maar de meesten blijven het moeilijk vinden. Voor sommigen blijven er onbegrepen wegen. Waarom stierft mijn man op zo'n jonge leeftijd, mijn vrouw? Mijn kind. Er zijn mensen in de gemeente wellicht met een misbruik verleden. Kapot gemaakt en verscheurd. Waarom, o God? Waarom? Is dat ook een gevolg van de zonde? Wat u haat, maar wat u wel kunt gebruiken? Waarom? En daarom zien we in de schrift al die mensen die daaronder gebukt gaan. Die kinderen van de Heere. Die kruisdragers worstelend tot God gaan en roepend. Waarom? Ze komen er niet altijd uit, gemeente. Maar ze komen wel bij Hem. Ze komen er niet altijd uit. Maar ze komen wel bij Hem die het zwaarste kruis droeg. En die het diepste waarom uitsprak. Aan het kruis dat wij allemaal verdienen. Het kruis van de vloek. 3 maal bad hij of die drinkbeker voorbij kon gaan. En hij aanvaarde de beker. De doornenkroon. De doornenkroon die wij op moeten naar recht. Die kroon die het bloed uit zijn slapen drong. Hij aanvaarde de doorn van het kruis. De vloek die mij moet treffen. Voor hem opende de poort van de hel zich. Opdat voor zondaren de poort van de hemel open zou gaan. Voor hem het kruis. En voor Paulus de genade. En voor u genade. Als u leert bidden en bedelen om genade. Het rijk, gemeente, als je dat overhoudt. God is mij genadig. En in dat woordje mag ik zijn nabijheid, onverdiende nabijheid en goedheid proeven. Dankzij die grootste doorn. Die stond op Golgotha waaraan hij hing. Zijn lijden en sterven. En straks zal God alle tranen van de ogen afwissen. Ook die tranen die hier te maken hebben met doorn in het vlees die maar niet weggaan. Alle tranen. En zal de doorn in het vlees plaatsmaken voor de kroon. Dan zijn de vuistslagen van Satan verleden tijd. Dan is Gods kerk vol van hem. En krijgt God de eer voor zijn genade, voor zijn leiding, voor het horen en verhoren van allen gebeden. Om Jezus wil. Daarom, die hoop doet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog en zie. Op hem, Jezus. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe, genadige Heer. Nog nooit op deze wereld en in heel de wereldgeschiedenis is er één geweest die u vruchteloos aanriep. En mag dat moed geven en vertrouwen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En als ze u kennen door het geloof, dan hebben we alles. Heere, geef het aan ons allen. Dat we genoeg mogen hebben. Aan genade. En heren, als het zo mag zijn, krijgen we er ook nooit genoeg van. En hebben we dat ook elke keer weer nodig. En zal de eeuwigheid bestaan. Onder andere hieruit. Het verwonderen. Over uw genade. Die u schonk. Die u verwierf, Heere Jezus Christus. Heere, laat niemand achterblijven. Laat er niemand zijn die op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Wat zal zijn of haar toekomst vreselijk zijn. O Heere, red ons allen. En vergeef ons. Ook alles wat niet was naar uw wil, deze dienst, is spreken en luisteren. Wees met allen die te maken hebben met een doorn. Schenkt u ze uw genade. Genade om genoeg te hebben. Een genade. U weet als geen ander hoe zwaar, hoe moeilijk. Dingen kunnen zijn. U bent in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, toch zonder zonde. Heere, ontfermt u zich. Is met ons als de week weer verder gaat. Zegent u de gemeente. Jongeren, als ze weer naar school gaan. Zegent u in het werk. Is met de moeders in de gezinnen. Heere, we bidden u voor diegenen die een periode zitten van onderzoeken, die uitslagen ontvangen. Heere, wees met hen allen. We bidden voor onze kerken. Bewaar onze kerken bij de waarheid van uw woord. En zie zo in genade op ons neer. Aanvaard onze dank voor alles wat u schonk. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 27, het laatste vers, zo ik niet dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.